Oké, welkom bij de eindejaarspodcast waarin we iedereen praat. Welkom bij de eindejaarspodcast. Ja. Het is ook weer zo'n begin. Nou, knippen we dit er weer uit. Welkom bij de eindejaar. Nou joh, hou op. Welkom bij de eindejaarspodcast waarbij we iedere week praten over de actualiteit en kijken welke actualiteit het einde van het jaar haalt. En dat doen we deze week met uit LA Samba Schutte, Edson da Graça, Wilco Terwijn en ik ben Menno Stam. Woo. En dit is een tune. Nou, iedereen dansen. De slechtste tune ooit gemaakt in de geschiedenis van Nederland. En daar zijn we terug. Edson, Samba, geweldig dat jullie er weer bij zijn. Dit is voor jullie allebei de tweede keer. Ik denk, dit is wel echt een belangrijke week om jullie nog een keertje aan de lijn te halen, zeg maar. Samba, jij zit op dit moment in LA. De laatste keer dat wij elkaar spraken, hadden we het al over het gevaar van plunderingen die in de lucht hing. En dat was toen nog in het geval van corona.
Toen ging het nog om wc-papier.
Toen ging het nog om wc-papier.
All have changed. Laten we maar even bij jou beginnen, want jij zit er zeg maar gewoon echt bovenop het vuur. Hoe is het daar op dit moment?
Spannend. Ik heb nog nooit zoveel sirene en helikopters gehoord in LA. Wij wonen naast een kazerne, dus elke 15 minuten is het weer... En natuurlijk zijn alle kanalen op televisie, het journaal is 24 uur bezig met de beelden van de betogingen en de protesten en in het begin de plunderingen. Dus op vrijdag begon het, afgelopen vrijdag, in downtown LA. En dat begon als een soort van vreedzame protest, want de mensen waren boos. Maar een andere groep ging dan plunderen. En het was heel erg om te zien. Natuurlijk, want de meeste mensen kwamen niet eens uit Los Angeles. Er waren kentekeningen van mensen die uit andere staten kwamen. Er waren ook mensen die niet eens zwart waren. Die meededen aan de betogingen, maar gewoon puur om te jatten of juist om dingen op muren te schrijven van Black Lives Matter, fuck the police, maar ze waren niet eens zwart, weet je. Gewoon om het erger te maken. Ja, het zijn mensen die het echt gepland hebben. Dat kwam tevoren in een artikel. Hadden ze een eigen Twitter-account. En ik ben de naam vergeten. Maar het heette zoiets van, laten we Black Lives Matter of zo. Maar het was puur om chaos te creëren. En om het een slechte naam te geven. Want de meeste mensen gingen naar buiten om vreedzaam te protesteren. Maar zodra die jongens tekeer gingen, kwam de politie. Nou, het werd even rustig. Zaterdag gingen ze protesteren in de buurt van Beverly Hills. Een van de rijkste buurten in Los Angeles. En dan krijg je de militaire. Want dan heb je de Apple Store en Nordstrom en de villa's. En ineens, avondklok. Ik heb één keer in mijn leven avondklok gehad. En ik zat in Ethiopië tijdens een communistische dictatorship, zeg maar. En dat was de eerste keer. En nu in Amerika, uit alle landen, weet je. Zelfs mijn familie in derde landen in Afrika vraagt mij of het goed gaat.
Maar dus de belletjes uit Ethiopië. Gaat het wel goed daar?
ja, heb je hulp nodig, man.
Moeten we hier wat sturen?
Ja, dus Beverly Hills. En daar waren ook plunderingen, maar ineens riep de gouverneur en Trump om de militaire, om de National Guard in te sturen. Dus avondklok, 6 uur, boom. En er was een beetje geweld en natuurlijk veel politie en helikopters en wat dan ook. Nou, de dag daarna gingen ze naar Santa Monica, ook een rijke witte buurt. En daar waren ook helaas plunderingen. En ineens inderdaad heel veel geweld, veel politiegeweld. Maar vanaf
dan
maandag...
Dan ben je toch aan
Ja, daar heb je toch zijn ding, weet je. You won't steal my vitamins. En hun avondklok was dan 1 uur 's middags. Dus een middagklok. En dan de dag daarna 2 uur 's middags. Puur omdat ze bang waren dat mensen gingen plunderen of dat er geweld zou uitbraken. Maar de meeste demonstranten waren heel vreedzaam. En zij begonnen ook te spreken van, hey, luister, dit zijn wij niet. Dit is niet onze boodschap.
Ik heb best wel veel video's inderdaad gezien van demonstranten die voor de looters gingen staan om gewoon het plunderen tegen te houden. Zo van, hey, dit is niet waarvoor we gekomen zijn. Stop gewoon mee.
Stop. En, die mensen gingen door. Zoals ik zei, kwamen ze uit andere staten, weet je, van Nevada of wat dan ook. Hey, we gaan lekker in Santa Monica plunderen vandaag. Ja. ze waren niet eens een onderdeel van de beweging. Je zag dat het heel, heel gepland was. Auto's die kwamen. De meeste mensen zeggen dat het georganiseerd criminelen waren, weet je, want er waren Mercedes-Benzen die kwamen om een paar jeans te stelen van de Calvin Klein store of wat dan ook. Vanaf maandag was het ineens heel vreedzaam, overal. Grote betogingen nog steeds, Hollywood, Sunset en dan gisteren downtown weer met 10.000 mensen. Wow. En dat ging maar door en sinds zondag zijn er geen plunderingen meer, maar het politiegeweld blijft wel aanhouden, want je hebt wel de avondklok. Maar de meeste mensen die gaan dan niet naar huis of kunnen niet naar huis. Want zodra de avondklok begint, kun je niet bij de bus of met de metro of het Uber of een lift krijgen.
Je zit gewoon vast in een soort...
Dan zit je vast. Ja, dan
is het gaat niet uit.
Ja. Openbaar vervoer in L.A. was altijd al een ramp.
Dat is al heel lang.
In normale tijden kan je al niet eens rondgaan in die stad.
Daarom. Dus met de avondklok erbij, dan ben je fucked, weet je. Dus... heel veel arrestaties, maar mensen zeggen van, hey, het is onze recht om te protesteren, want avondklok of niet, dit is onze recht, de grondwet zegt dat je mag protesteren.
Ja, dat is geen amendment.
Dat is geen amendment, dat is de originele druk, zeg maar. Dat is de dilemma die mensen hebben, van ja, avondklok of niet, wij mogen dit doen. Maar dan zie je wat er gebeurt in Washington en met de president uiteraard, die heel erg voor geweld duwt. En weet je, if you loot, we shoot. En de militair moet erbij. En dat hij zelfs vreedzame betogingen, dat de politie ging schieten op mensen, zodat hij een foto kon nemen met zijn Bijbelwoordenkerk. Dat is een heel erg een grote contrast met wat de mensen willen. Want het is heel... inspirerend om te zien dat er overal nu betogingen zijn of waren. En voor de eerste keer in de geschiedenis in alle 50 staten in Amerika. En dat is nog nooit gezien.
Wat ik wel heel eng vind is door Trumps reactie. Ben ik heel erg bang dat hij zijn tough guy narrative kan... Mm-hmm. bullshitten, weet je wel, want hij is totaal geen tough guy, maar dat hij die wel kan uiten.
Ja.
En dat dit uiteindelijk voor hem nog wel eens een positief effect kan hebben. Want hij was natuurlijk met de coronacrisis compleet kapot. De hele economie is kapot, 40 miljoen werkelozen, alles valt uit zijn klauwen. En het enige waar hij altijd op terugvalt is een soort racistische narrative. Mm-hmm. Om weer zijn base te rallyen. Dus ik ben heel erg bang dat dat nu wel aan de gang is.
Nou, ik denk, dat klopt. Ik ben het mee eens. Dat de mensen zien van, ja, gelukkig hebben we een president die criminelen, zeg maar, en de militair en dat de Amerikaanse volk beschermt. Maar gisteren waren er ook betogingen in hele republikeinse buurten in Californië. Newport Beach, weet je, en Sinitas, waar het echt gewoon echt Orange County is. Red, ja. Dan weet je gewoon Republican. Maar alle, bijna alle mensen waren wit, weet je, waren familie, witte families. En zij lieten zien dat, ja, wat hun politieke mening ook is, dit mag niet. Politiegeweld is gewoon, mensen zijn er klaar mee. Ja. En gelukkig was er een beetje goed nieuws gisteren met dat de politieagent die George Floyd vermoorden, of zijn knie op zijn nek had.
Nou, zeg maar gewoon vermoorden, want het is...
Dat hij second degree murder kreeg als charge in plaats van first degree murder. Dat is dus een ernstige straf. Ja. En de andere drie politieagenten die erbij waren, die niks deden, die zijn ook bestraft. Dus die zitten allemaal in de gevangenis om dan een court date volgende week of zo te hebben. En dat is dan goed nieuws voor deze zaak. Ja. Maar dit gaat niet maar om die ene George Floyd zaak. Dit gaat om jaren en jaren
lang. Structuur,
ja, politiegeweld.
It's like school shootings. It happens every fucking week.
Dus mensen zijn er echt klaar mee. En het is heel mooi om te zien. Want kijk, het is niks nieuws in Amerika. Betogingen tegen racistisch geweld. De laatste keer was 3-4 jaar geleden met Trayvon Martin en al die anderen. Maar dit is de eerste keer dat ik heel veel ook gewoon blanke mensen zie die echt mee willen doen aan het gesprek en aan de betogingen en om actie te nemen. Want ik denk
Zijn er analyses van waar dat dan aan ligt, waar dat in zit? Is dat
iemand zei dat het door corona komt. Weet je, iedereen zit in quarantaine.
Ja.
Voor de eerste keer in een hele lange tijd hebben mensen even tijd gehad om even na te denken misschien. Of even een leven op pauze te zetten. Want de druk van werken, bills payen, dat is even niet. En iedereen zit online. Dus voor de eerste keer in dit land, in de geschiedenis van dit land, denk ik dat iedereen die beelden echt gewoon heeft gezien. En je kan het niet negeren. Dus ik denk dat echt een impact heeft gehad.
Ja, ja.
Dus in die zin was quarantaine dan een zegen, denk ik. Want iedereen is nu verbonden en op internet, online, connected, weet je. En je kan het niet ontkomen.
Het gesprek is ook echt veranderd, merk ik. Als je alle late night shows ziet en dergelijke, dan is het gesprek veranderd van... Het is niet meer genoeg om gewoon te zeggen, ja, ik ben ook tegen racisme. Je moet echt wat gaan doen als blank.
Yeah.
Dat is nu het gesprek wat in de meeste dingen nu voor gaat komen. En dat is best wel een grote verandering.
Dat is zo. En je ziet het ook op Instagram, op Facebook, op Twitter. Mensen die zeggen dat dit kun je doen om actie te nemen. Weet je, bel dit nummer om deze fonds te steunen. Ja, of om de budget van de politie te verminderen, zodat zij niet alle wapens hebben.
Dat vond ik interessant. Ik was even aan het kijken op de LA Times. Om gewoon te kijken van oké, hoe leeft het daar? En dan zag ik inderdaad een column van een blanke dame die zei van ja, weet je, het is niet een zwart plaatje op je Instagram zetten. Ik bedoel, check deze dingen. Het zijn iets van, toen gaf ze inderdaad 4 of 5 goede doelen, lokale organisaties en zo. Allemaal dingen waar je contact mee kon zoeken, die je kon steunen om er actief iets aan te doen.
Reggie Watts was heel erg boos over die black, dat zwart stukje op Instagram. Die zei zo van, ja, als er nou één moment is waarin je gewoon kan zeggen wat je wil, nu is het gewoon niets te vertellen.
Ja, inderdaad. Dus het is heel vreemd, die beweging was heel vreemd.
En Andrew Schultz had ook wel heel erg aan. Ja, van, oké, alle liberals en millennials hebben nu gewoon de manier gevonden om het wel te steunen, maar met de minst mogelijke hoeveelheid moeite.
Ja. Nee, dat is ook zo. Maar nee, echt, dus nu gelukkig acties die je kunt ondernemen. Gesprekken die je kunt voeren. Met jezelf en met mensen naast je naasten, zeg maar. Dat is nu aan de gang. Want mensen die zich echt afvragen. Kijk, mijn vrouw, die is Amerikaans, ze is blank. Haar familie is blank. Maar ze voeren nu echt die gesprekken. Want wat is white privilege precies? En wat... Hoe is dat ontstaan in dit land en waarom hebben we dat? Want de meeste mensen, weet je, dit is iets heel...
Edson heeft een antwoord.
Is daar een idee dat ontstaan is?
Nee, oh, maar echt, die gesprekken zijn echt, die woorden worden de eerste keer, zeg maar, uitgevoerd in sommige gemeenschappen. En voor heel veel Amerikanen is dit echt een shock. De meeste mensen die in een bubbel wonen, die snappen deze protesten niet, de betogingen niet. Want er is geen probleem in ons land.
Nee.
Maar dat komt doordat ze echt geen contact hebben met mensen uit andere culturen of rassen of wat dan ook. Dus ze zien die problemen niet. En maar nu, door de eerste keer door corona, hebben ze die beelden gezien, zeg maar, doordat ze in quarantaine zitten. En kunnen ze er niet omheen. Dus het is een heel interessant moment in dit land. Een kokende pot. En het is heel spannend om te zien, hoe het afloopt, wat er gaat gebeuren. En twee, hoe mensen reageren op het feit dat iemand zoveel macht heeft om de president of om de militair in te stellen, om avondklokken in te stellen, terwijl mensen gewoon proberen te demonstreren, betogen, een eerste amendement, zeg maar, de freedom of speech proberen te betogen. Yeah.
Ja.
Wat ik wel echt heftig vond en waar ik best wel van geschrokken was zelf, was interview van Michael Che met op een late night show. En ik weet dat er gewoon angst is voor politieagenten. Dat voel ik zelfs als ik in Amerika ben. Gewoon don't fuck met die gasten, weet je wel. Backhouden, ja meneer, goed zo. Aye, aye, sir. Recht voor je kijken, hand op stuur. Kijk, doe.
Ja.
Net bang voor die gasten. Want ze zijn gewoon altijd
gasten. Dat is het.
Weet je wel. Maar,
een van de weinige mensen op aarde waar Wilco niet aan gaat uitleggen hoe ze hun werk moeten doen.
Ja. Michael Che die zei, en dat vond ik wel echt chockerend, die zei van, ik heb nog nooit van mijn leven 911 gebeld, omdat ik niet het idee had dat het voor mij was. Omdat ik gewoon nooit het idee had van, oh, dat gaat deze crisissituatie erg maken.
Nee, dat gaat goed uitkomen.
Dat gaat beter maken, wel. Dat vond ik wel heel heftig, dat je gewoon niet eens de hulpdienst durft te bellen.
Ze zijn bang dat als ze bellen, dat ze zelf als dader worden gezien, snap je?
Want dat is al vaker gebeurd, weet je.
Ja.
911
ik had het vandaag met mijn
auto komt, of als je huis in de fik staat, weet je wel. Het is not just police, wel. Als je dat soort belangrijke dingen, die je echt wel met z'n allen nodig hebt, gewoon niet durf te bellen. Dat vond ik dat kwartje was bij mij nooit gevallen.
Yeah.
Nou, ik stond vandaag ik heb het met mijn dochter erover gehad, die is 10. En daar komt het nu ook langzaam, zeg maar, bij bekend. En dan heb je het erover wat er is gebeurd. En dat heel veel mensen die video hebben gezien, ze had zelf volgens mij ook een deel ervan, iets ervan gezien op het Jeugdjournaal. En toen stelden ze me de vraag zo van, ja, maar waarom hebben die mensen die dat gefilmd hebben, waarom hebben die er niets aan gedaan? En dan moet je dus gaan uitleggen dat, en ik weet helemaal niet wie het gefilmd is, ik weet ook helemaal niet of dat bekend is.
Een zwarte vrouw.
Ja, maar dat je dus, dat was mijn aanname. Ik zeg, ja, die mevrouw was waarschijnlijk zo bang om zich daarmee te bemoeien, omdat ze dan zelf ook een slachtoffer zou worden.
Ja.
Dat haar enige beschermingsactie nog was van, ik ga dit filmen.
Filmen, zodat de wereld dit kan zien. Ja.
Zelfs die Aziatische jongen die nog ermee gaat bemoeien, en een paar andere omstanders hebben gewoon gezegd van, you're killing him en dat soort dingen. Je hoorde het gewoon eromheen. Het is niet dat je op een gegeven moment, oh, ik had even een blackout.
Nee.
Het was echt gewoon. Nee.
Ja.
Heel even, Edson. Hoe heb jij de afgelopen dagen ervaren? Jij bent volgens mij in Amsterdam op de Dam geweest.
Zeker. Ja, ik was op de Dam en de afgelopen dagen, ik moet je zeggen, de afgelopen dagen, elke december hou je hier sowieso actief mee bezig. Tenminste, ik in ieder geval. Om mensen op Facebook te educaten, maar het gaat niet altijd even lekker. Maar de afgelopen dagen is echt verwarrend, veel boosheid. Omdat ik was dus op de Dam. En ik heb net een baby. Ik heb een moeder die diabetes. Dus ik heb voordat ik ben gegaan, heb ik echt wel afgewogen of ik wel zou gaan. Hè? Ja. Van in verband met corona.
Ja, maar dat is misschien een goede voor jou, Samba. De discussie ging hier heel erg over hoe erg het was dat 5000 mensen in coronatijd met elkaar op de Dam stonden.
Ja, maar dat wilde ik jou ook vragen. Ja.
Op dezelfde dag dat de terrassen weer open ging en iedereen stond te zuip.
Dat was volgens mij het kutste voor iedereen, dat de terrassen open gingen en... Kijk, maar dus om even te zeggen dat ik die afweging wel degelijk heb gemaakt of het zou gaan of niet. Want voor mij, ja, er zijn gewoon mensen in mijn omgeving die super kwetsbaar zijn. Maar aan de andere kant heb ik gezegd van nee man, het is nu echt gewoon klaar. Weet je, ik heb vaak in situaties heb ik gezeten waarin ik het over me heen heb laten komen. Omdat ik toch bang was van ja, straks ben ik weer die donkere jongen die dan weer gaat klaar. Oh, heb je gaan ze weer. Snap je? Dat gevoel heb je vaak als je die pijn wil uitleggen van, hey, dit is die...
Sorry voor de woordgrap, maar je wordt al gauw gezien als de Sir Piet, weet je wel? Het is echt...
dat is het wel echt, weet je. Want, en toch, dan ben je toch terughoudend. Maar nu is het gewoon klaar, weet je. Ik bedoel, in Nederland wordt vaak gezegd, ja, waarom gaan jullie protesteren voor George Floyd in Amerika? Ik zeg, jongens, het gaat niet daarom. We hebben te maken met geïnstitutionaliseerd probleem. Het is institutionalized, weet je. Het is gewoon, het zit in onze DNA, om zo te denken. Als ik, mijn vriendin is wit, weet je, toen ik met haar ging, en ik ging haar vrienden bezoeken voor het eerst, heb ik me druk gemaakt, snap je? Omdat ik, oh ja, ze zijn allemaal wit, ik ben donker, weet je, ik ben me bewust van mijn kleur. En dat moet gewoon niet zo moeten zijn. Ik ben bewust dat als ik ergens binnenstap, waar ik de enige donkere persoon ben, ben ik me daar heel bewust van. En daarbij pas ik mezelf ook nog aan, onbewust of bewust, omdat ik weet van, oh ja, nu moet ik, weet je, gezellig zijn, want anders gaan ze iets van me...
Algemeen beschaafd Nederlands praten.
Nou, Wilco, jij kent mij een beetje. Ja. Ik kan de straatkant, kan ik zeker touchen. En ik kan ook de corporate kant noem ik het dan, kan ik touchen. Maar ik maak wel die switch, weet je. Terwijl ik zou best ergens in een meeting gewoon op mijn volledige zelf kunnen zijn. En een beetje algemeen beschaafd Nederlands, maar ook af en toe die straatkant. Maar die straatkant, tenminste, dat noem ik dan straat, hè. laten we het niet straat noemen, maar gewoon mezelf.
Yeah.
Laat ik dan varen, omdat ik dan denk, ja, ik moet wel ergens in de pas lopen, zodat ze me aardig vinden, zodat ik werk kan krijgen, zodat ik niet uit de toon val. En ik ben naar Amsterdam gegaan en er waren 5000 mensen. Kijk, is het slim in verband met corona? Misschien niet. Maar was het prachtig? En was het prachtig? Zeer zeker. Weet je, voor het eerst. En ik weet zeker dat die organisatoren ook dachten, what the fuck is dit? Elk jaar strijden we tegen Zwarte Piet, komen er een handjevol mensen, weet je? Genoeg om, zeg maar, geblokkeerd te worden door een aantal vrienden. Snap je? En nu zijn er 5000 man op de been. Dus dat is wel een signaal ook, weet je? Want nu wordt de discussie vakkundig geshift naar, ja, zijn jullie helemaal gek geworden? Corona dit, corona dat, zus, zo, dat. Nu wordt die discussie daar naartoe geshift. Dus het
nu gaat het voornamelijk over Halsema en zo. Dat soort shit.
Ja, precies, weet je. Nu gaat het over Halsema. Ik doe even het licht aan, hoor. Nu gaat het, want ik ben donker. Nee.
Van die witte man aan de andere kant van de lijn heb je je gordijn dicht moeten doen, omdat anders het op de rast gegoten.
Dus dat. Hier, het is institutionalized. Nee, maar nu gaat het over Halsema. Nu gaat het over Halsema, terwijl niemand, als ik kijk dan naar Bo, dan zie ik Bo die praat met een viroloog of met Diederik, of nee, niet met een viroloog, maar de hoofd van IC, die heeft het dan over, ja, je bent vast woedend, je bent woedend, hè? En die gast zegt van, nou, dat valt eigenlijk wel mee. En dan zie je Bo echt zo van, shit, oh, nee, je moet woedend zijn, dat is
geen ruzie op tv, kut. Precies. Gaan we kijkcijfers.
Mensen zijn nu meer belust op de sensatiekant, en als je kijkt ook van, het is sowieso heel scheef, hè? Als je kijkt naar een partij als PVV en Forum van Democratie, een aantal weken geleden zitten ze nog in alle tv-shows te zeggen, ja, die anderhalve meter is onzin. Weet je, we moeten met z'n allen gewoon het terras op gaan en de economie weer boosten. En dan, wanneer het gaat om, ik zeg minderheden die hun stem willen laten horen. Nee, de anderhalve meter moet gehandhaafd. Dat kan toch niet?
Dat is wat,
als je een schaafijsteentje had neergezet, was het oké geweest. Ja.
Maar dat is wat hier is gebeurd. Want ik weet niet of jullie weten dat er een maand geleden een hele grote betoging was in sommige republikeinse plekken, in Californië bijvoorbeeld, waar een heleboel mensen, voornamelijk wit, gingen protesteren, want wij willen weer terug aan het werk. En ze gingen heel agressief naar de politie toe, weet je. Ja. Geen masker aan, wat dan ook. Maar de politie deed niks. Dus ze stonden daar van, oké, weet je, blijf rustig, komt goed.
Ja.
Maar nu ineens zeggen mensen, nou, diezelfde mensen, die zijn nu aan het klagen, omdat andere mensen nu aan het betogen zijn. En nu is de politie ineens heel gewelddadig. En je hebt de militairen erbij en een avondklok. En dat idee van hoezo kwam dat niet voor met deze betogingen, maar wel met deze. Dat laat zien dat dit een heel gevoelig onderwerp is. Dat mensen bang maakt, weet je, racistische demonstraties demonstraties tegen discriminatie. Dat is ineens een heel gevoelige plek voor heel veel mensen in heel veel landen.
En het is logisch, hè? Ja, het is logisch, hè. Kijk, weet je, het is logisch dat er nu racisme nog bestaat. Want 400 jaar lang, of misschien wel langer, was dat gewoon the way of life. Dus,
nou, ik denk echt 60 jaar geleden nog, hoor.
Nee, maar
Jim Problems waren echt die 60 of zo.
Nee, maar precies, het is korter afgeschaft dan dat het bestond. Veel korter, ja. Snap je? Het bestond 400 jaar lang, het is nu wat misschien 60 jaar lang afgeschaft. Als je dat tegen elkaar afweegt, is het ook niet gek dat het nog bestaat. Alleen, wat het probleem is, wat ik vaak meemaak, is dat mensen het ontkennen dat het bestaat. En dat maakt je boos, want je wil uitleggen van, hé jongens, dit is wat er gebeurt. Maar mensen doen net alsof je zeurt. Alsof het niet allemaal niet heeft plaatsgevonden. Wat wil je nou?
Yeah.
De dag dat het is afgeschaft, is niet de dag dat al die ideeën zijn verdwenen. Dat vraag ik ook van niemand, maar ik wil wel dat je bewust bent dat je die ideeën hebt en let erop, signaleer ze en probeer er wat mee te doen.
Want het wordt niet eens op scholen geleerd hier, weet je, de echte geschiedenis van Amerika. Ze laten zien wel, want Columbus kwam en hij ging een kalkoen eten met de Amerikaanse Indianen en... en dan is er vrede geweest. Ja, slavernij. En dan, weet je...
We hebben dekens uitgedeeld.
Weet je... Het wordt ook niet eens op school geleerd, weet je. Dus mensen ontkennen hun geschiedenis, waardoor het een shock is van wat de echte situatie is, als het ineens te licht komt. En dat moet veranderen, denk ik. Het ontkennen.
Heb je zelf dingen wel eens meegemaakt van... Kijk, in Amerika is dat echt wel anders. Ik weet nog wel een keertje dat ik de eerste avond in New York was. Toen ging ik naar de Cellar. En toen was ik met Patrice O'Neill, Tony Woods, Sherrod Small en nog een andere jongen. En toen ik naar buiten liep, was alleen al de blikken van andere mensen naar jou toe, was anders dan in Nederland.
Mm.
Van, wat doe je met die gasten, weet je wel? Wij zaten gewoon 5 comedians bij je te geinen. En andere mensen dachten dat dit gewoon een soort rare rape gay video was. Maar die dachten dat ik, die gaan zeker met z'n allen even pinnen of zo.
Yeah.
Mensen waren een soort half bezorgd of vonden me raar of zo. En ik had eerst niet door die blik. En toen opeens viel het kwartje van, oh, wacht even. Dit is echt anders hier dan.
Amerika is natuurlijk jonger dan Nederland en andere landen. Het is heel, heel, heel fresh, een teenager, vergeleken met de andere landen. Weet je, het bestaat maar 400 jaar. Dus het is nog heel vers, weet je. De segregation, net als apartheid, is maar in de afgelopen eeuw, dan is het eindelijk... zwarten mogen dezelfde rechten hebben als blanken.
Mm-hmm.
In de 60s, in de jaren 60. Dus het is nog heel nieuw. En dus in sommige staten, waar er ook heel veel slavernij was, in het zuiden, is het heel anders om rond te lopen met mijn witte vrouw dan in andere staten.
Wat kom je dan al zo al tegen? Is het gewoon zo open
blikken,
en bloot?
Ja, nou, blikken inderdaad. Mensen die je vreemd aankijken. Weet je, wat doet die immigrant met die vrouw? Wat doet die zwarte met die vrouw? En in andere plekken, weet je, ik ga soms ook naar Nederlandse evenementen hier. En dan beginnen ze Nederlands te praten met mijn Amerikaanse vrouw. Want ze nemen aan dat ik dan degene ben die haar papieren wil.
Je bent zo'n verblijfsvergunning, denk ik.
Dus je krijgt blikken. En ik werd één keer... ik heb meerdere ontmoetingen gehad met...
Volgens mij gaat het om de sirene.
Dat is mijn international baby.
Ja, yeah. The future.
The future, exactly.
De toekomst gehaald.
Ja.
Maar mag ik even een vraag stellen? Hè? Want wat ik heel moeilijk vond, eigenlijk toen ik dinsdag op Instagram keek, was dat echt iedereen die was dat zwarte bericht aan het, die zwarte post aan het doen. En ik had eigenlijk echt zoiets van, ja, maar waarom doen mensen dit? Het wordt op een gegeven moment zoiets van, oh, iedereen volgt elkaar maar blind omdat te posten, zeg maar. Kijk, en ik snap heel goed waarom als je een kleur hebt, wat je motivatie is om dit te doen. Dat snap ik heel erg goed. Hoef je niet eens uit te leggen. Maar ik vind het als witte man, kreeg ik er een beetje een gek gevoel bij, omdat ik...
Ja.
Ergens, ik had gisteravond, ik heb hier echt over na zitten denken, zo van, oké, dit gaan we elkaar bespreken. En ik had gisteren had ik eigenlijk zoiets van, eigenlijk had je als witte man bijna een wit vlak moeten posten met daarop de tekst, ik ben een racist. Want in wezen is wat jullie net allemaal zeiden van wat nu op gang komt, dat er binnen witte families over gesproken wordt, et cetera. Dat is wat er gaande is, maar daar zit natuurlijk ook wel een punt. Want als ik al die witte mensen zie die daar staan van, ja, mijn hart breekt als het mensen overkomt. Ik denk, ja, maar je mond is stil als je op een verjaardag zit en gekke ome Henk begint weer te praten over... dat die Turken alles verpesten, of dat er veel zwartjes bij de lokale voetbalclub zitten, en dit en dat. En dan zwijgen we met z'n allen. En het is natuurlijk heel netjes en heel handig om het geïnstitutionaliseerd racisme te noemen, maar als we leven in een democratie, zijn wij het instituut. Wij bepalen hoe het instituut functioneert. Dus ons eigen gedrag zien we terug in de wetmatigheden die we creëren. En dan denk ik van ja, ergens vind ik het gewoon niet kloppen dat je daarin meegaat. En denk ik van ja, accepteer eerst voor jezelf.
Het is ook heel vaak dat soort uitingen alleen gebeuren op het moment dat het zichtbaar is. Weet je, als het voetballeuzen zijn, dan vindt iedereen het verschrikkelijk. Want ze hebben het allemaal gehoord, het is opgenomen en dan is het waar. En dan...
3 weken geleden werd bekend dat de Belastingdienst toch echt wel bij die toeslagen profileert op minderheden.
Ja, dat en is toch veel heftiger.
Geen influencer die daar een post over doet.
Nee.
Niemand. Nee, dat is tien keer heftiger dan 4 dronken supporters van NAC Breda, die na 27 pils en een pisvlek in hun broek... lopen te roepen. Ja, dat zijn Mongolen, maar de Belastingdienst... is echt een instituut.
Nou, ik denk omdat iedereen online zit deze afgelopen maanden, dat dit echt een effect heeft gehad, deze video van George Floyd. En niet alleen dat, maar er was ook een video van een vrouw in Central Park die een zwarte man bedreigde met, ik ga de politie bellen en ik ga zeggen dat er een zwarte man is. Ja. Terwijl hij gewoon vogels wilde kijken en aan de lijn wilde hebben. Weet je.
Hij had zo'n pech dat hij gewoon een Harvard educated fucking super slimme nerd was.
Maar het is omdat er beeld was en zonder video. Kijk, er gebeuren 100.000 politiegeweld incidenten in Amerika tegen zwarten. Maar daar hoor je niks van of daar zie je niks van. Maar ineens was er echt video. Een video van begin tot eind waar je zag dat een man vermoord werd door politiegeweld. En dat heeft echt een impact gehad, omdat er echt bewijs was. Je kon het niet ontkennen. Iedereen zat online, iedereen had het gezien. En daarom is het deze beweging, daarom is het een shock. Niet alleen in Amerika, maar het heeft andere landen geïnspireerd. Ook Nieuw-Zeeland. Dan denk je, man, wat?
Of all places.
Maar echt, ja, mensen die overal zoiets hebben.
Daar is ook wel een lokale
hebben,
bevolking aardig in de broek genaaid, hoor.
Nou ja,
klopt. Ja, maar daarom uit.
Wij hadden het land ontdekt, maar het werd er niks gedaan. Daarom heeft het zo'n effect nu. En mensen hebben... Een groep van mensen hebben genoeg gehad, want genoeg is genoeg. En een andere groep mensen heeft zoiets van... Oh shit, dit gebeurt in ons land.
Ja.
Want we wisten het helemaal niet.
Voelbaar en zichtbaar.
Ja, en daarom... En daarom zijn die gesprekken belangrijk, denk ik, Menno. En ik ben het met je eens. Het begint allemaal thuis. Weet je, niet alleen hoe je omgaat met je kinderen als er racistische opmerkingen gemaakt worden of dat er discriminatie is. Maar ook inderdaad met die oom of met die ene gast die je kent die dat doet. Wat doe je dan? Weet je, het begint thuis. En als het daar begint, dat mensen echt zoiets hebben van nee, dat tolereer ik niet en dat mag je niet hoor.
Ja, maar begint het niet nog dichterbij en begint het niet gewoon bij jezelf? Kijk. Je hebt hier nu laat op vrijdag met Renze Kramer. Nou, ik weet het even niet. Maar ik zat die aflevering te kijken met Soendos. Soendos, ken jij ook nog, Samba, of niet? Denk ook jouw tijd, ja. En die brak even toen het ging over haar uitverkochte zalen. Omdat ze, ik heb hier echt voor moeten knokken, et cetera. En dat weten we allemaal. Maar ik realiseerde me daar ook wel toen ze zei van ja, mensen gunnen je het niet en weet ik veel wat allemaal. Toen ik dat zag, realiseerde ik me echt wel. Ja, zij begon bij het Comedy Café ook in mijn begintijd. Dat ik echt dacht van ja, wijfie, jij staat hier alleen maar omdat je lekker even die mokrobox tikt. En dat subsidie minder Nederland daarop geldt. En die gedachte heb ik zelf ook. Ik heb denk ik tegen jou, Edson, ook wel eens gezegd van als je een beetje solo programma gaat werken, bouw uit op die Kaapverdiaanse achtergrond. Mm-hmm. Want daarmee creëer je markt. En als je dat terug gaat denken, als je dat voor jezelf erkent, denk je, ja, dat zijn best wel raciale gedachtes die je hebt. Die best wel confronterend zijn voor jezelf. Ja. Omdat te uit te spreken, maar wat je dus wel moet gaan doen.
Ik ben het mee eens.
Ik ben blij sowieso dat je dat zegt, Menno, want daar begint het ook. En dat is ook, denk ik, de grootste stap die we moeten gaan zetten. Want iedereen, zeg maar, jij zegt net van mensen hadden beter een wit vlak moeten doen van ik ben een racist. Kijk, niet iedereen is een racist, maar iedereen heeft wel dat verleden. Dat dragen we gewoon met ons mee. En je gaat gewoon dingen denken, omdat die jaar op jaar op jaar op jaar, decennia, honderden jaren zijn die doorgegeven op generatie. Dus je moet niet denken dat jij daarvan af bent. Je moet niet denken dat je nu woke bent. Nee, want dat zit in je DNA bijna. Snap je? Dus je doet dingen waarvan je niet eens bij stilstaat dat te maken heeft met white privilege, of dat jij denkt van dat is normaal. Maar dat is niet normaal, want ik voel me gewoon achtergesteld door die gedachten, waarvan jij niet eens door hebt dat het racistisch is, weet je? Ja. Daarom zijn mensen ook vaak gechoqueerd als je zegt van ja, ik voel die pijn hier. Maar ik ben toch geen racist? Dat zeg ik niet. Ik zeg, we hebben een racistisch verleden, we hebben een heel racistisch systeem honderden jaren lang gehad. En jij moet niet denken dat je daar zomaar van af bent.
Ja. Wat nu heel interessant is dat ik en een heleboel van mijn zwarte vrienden... Kijk, ik ben maar half zwart. Oké, mijn vader is blank.
Jij bent alles half.
En ik ben, een half moslim. En ik ben een immigrant, dus ik ben half Amerikaan, zeg maar. Want ik ben getrouwd met een Amerikaan. Maar ik heb wel...
Dus
ik heb niet de African-American experience gehad, zeg maar. Maar ik heb wel... racisme en discriminatie meegemaakt in Amerika. Wel op een ander niveau. Maar wat heel merkbaar is dat er nu, en dat mijn zwarte vrienden hebben dat ook meegemaakt en opgemerkt, dat er nu echt blanke vrienden zijn die e-mail sturen of bellen of sms'en sturen van, hey man, ik hoop dat het goed gaat met je. Ja, ik realiseer me inderdaad dat ik dingen heb gedaan, dat ik niet eens bewust van was. Wat kan ik doen? Wat kan ik veranderen? Hoe kan ik met je mee omgaan? Weet je, en ze willen echt een gesprek aangaan. Het is heel vreemd om ineens je ervaringen te uiten, van je racistische ervaringen te uiten of te delen met iemand die echt wil luisteren. Want meestal draag je die dingen alleen met jezelf. Ja. Maar er is nu echt voor de eerste keer echt een gesprek. Mensen willen weten wat ze kunnen doen. En een gesprek willen aangaan. En niet meer bang zijn van de onmakkelijkheid. Het is een beetje awkward. Het voelt niet. Nee, laten we maar. Ik denk dat mensen echt zoiets hebben van, nee, laten we gewoon eerlijk zijn. Het doet pijn, maar laten we dit gewoon doen. Het is een nieuwe tijd voor dat.
Ik denk dat op zich dat Nederlanders daar niet te beroerd voor zijn. Maar ik denk dat ze heel lang zich ongemakkelijk hebben gevoeld. Omdat het dan niet meer gezellig is.
Ja, cultuurverschil.
We moeten een week lang echt praten.
Ja, nee.
Kunnen we niet gewoon in la-la-la-la-la.
Ja, en kijk, een heleboel mensen hier willen het niet eens aangaan. Want nee, laat maar zitten. Nee, hallo, corona, zoals je zegt, weet je. En dus we zullen zien, kijk, in 2 weken tijd, als er ineens heel veel nieuwe zaken zijn of doden zijn door corona, dan zal dat gebruikt worden om dit, zeg maar, allemaal weer gewoon weg te sturen. Weet je, want dankjewel, jullie hebben je ding gedaan, doei. Maar ik hoop van niet, weet je, ik hoop dat dit echt
gaat. Wat ik ook wel heel interessant vond, dat sluit misschien aan bij jou, wat jij zei, Edson, van, kunnen we het er niet eens over ophouden, dan voel ik me dat ik aan het zeuren ben en er maar over doorga. Juist inderdaad ook omdat het nog maar zo kort is. Je moet er juist van praten en je moet er juist van leren, want je moet nieuwe manieren vinden. En zoals nu de organisatie van wat er op de Dam gebeurde ontdekte van, holy shit, nu komen er opeens heel veel mensen op af. Was ik heel erg getriggerd van een artikel wat ik las over waarom er nu bijvoorbeeld in L.A., waarom nu al die dingen in Malibu en et cetera en Santa Monica plaatsvinden. En toen kwam ik erachter, dat het was een interview met iemand van de organisatie, die zei van, kijk, correct me if I'm wrong, Samba, want jij zit daar, dus misschien heb ik een of ander artikeltje gelezen en zit ik nu ontzettend te fake newsen. Maar zij zei van, kijk, wij in South LA, die hebben toen de volle klappen gekregen van de rellen in 92. Of was het 92. Ja. En daar hebben we van geleerd, want we waren eigenlijk ons eigen huis overhoop aan te halen. En sindsdien zijn er een aantal marches geweest, waarvan ze steeds zeiden van, oké, nou dan gaan we marchen. En iedere keer als ze probeerden naar witte buurten te gaan, ja, dan werd een soort cordon door de politie opgelegd. Zo van, terug naar je eigen omgeving.
Ja.
Verdeel je eigen shit maar.
Ja. En nu zei ze van, en de al een paar keer voor dat deze march gebeurde, merkten ze al dat mensen dan zelf gingen zeggen van, nou, we're heading south. En dat zij met z'n allen zeiden, nee, we're heading north. Yeah. North. Steeds meer mensen dachten van, we're heading north. En dat het nu echt allemaal bij elkaar kwam, dat iedereen, dus dat er zeg maar, dat het heel bewust is dat er, ik noem het maar even het gevecht, maar dat vind ik eigenlijk een vervelend woord, want dat is het niet. Maar dat mensen nu heel bewust hebben gezegd, we gaan het daar organiseren.
Yeah.
Daar zit het. En niet bij ons in de buurt.
Nee, niet in onze buurt. Ja.
Daar is het. Ik denk dat het
wel. Het is best wel schrijnend.
Maar dat is wel dus een periode waar je het hebt over, nou ja, wat is dat? Het is bijna 28 jaar marches, dingen ervaren. En op een gegeven moment valt het kwartje. Dus dat zegt ook iets over hoe traag zo'n ontwikkeling gaat. En dat dit, hoe graag je ook zou willen dat dit de grote tipping point is, maar dat het ook, gewoon. Het duurt lang om een slagschip te draaien.
Zeg. Ja, en ik zeg het altijd tegen mensen, we zitten in een marathon, het is geen sprint, weet je. Nee. Nu toevallig is het, is er heel veel momentum en is er een shockwave en alles nog wat. Dus het zal heel interessant zijn om te zien wat er nou echt verandert. Want ze hebben echt mayor, ik ben het woord in het Nederlands vergeten. De burgemeester van LA hebben ze geconfronteerd. En die heeft wat dingen beloofd, weet je. Een heleboel studio's en media dingen hebben een paar dingen beloofd. Van nee, we moeten echt de zwarte stemmen en de diverse stemmen en da. Dus het zal heel interessant zijn of ze echt die dingen aanhouden in de komende periode. Maar ik heb het gevoel dat als er niks verandert en de volgende keer dat er een video opduikt van een zwarte man die gedood is door een politieagent, dat dan echt massaal echt... dit was een soort laatste druppel, maar de volgende keer als er echt niks verandert...
Dan is het gewoon oorlog.
Dan is het gewoon beetje een heel ander niveau van...
Wat ik denk dat heel belangrijk is, zeker voor de communities, is, er is trouwens ook een gegeven wat ik van de Rodney King riots over heb genomen. Dat toen was er heel veel geplunderd, boel in de fik gestoken en zo. Heel veel van die kleine ondernemingen, dus de local, gewoon lokale ondernemers, dus de black community zelf.
Black businesses, ja.
Ja, die zijn toen allemaal geplunderd en shit en die zijn niet meer teruggekomen.
Yeah.
Omdat het toen werd overgenomen door of Koreanen of grote bedrijven of whatever. Dus wat er nu weer gaande is, ik denk dat het een heel belangrijk iets is om eigenlijk vrij snel, als het eenmaal een beetje het scherpe randje van het plunderen eraf is, om die local businesses te gaan supporten. Want die hebben al eerst die corona gehad.
Yeah.
En daarna wordt je hele tent leeg geroust en in de fik gestoken. Die hebben niet meer gewoon de financiële veerkracht om terug te komen. Zeker als je moet vechten met Amazons van de wereld op dit moment.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat om de cohesie in zo'n community bij elkaar te houden, dat daar best wel
wat je niet ziet in het journaal. Maar wat je wel hier ziet, is dat een heleboel mensen de dag daarna gingen helpen om de boel op te ruimen. Om die business weer op gang te zetten, weet je, ramen te fixen. En je had zelfs een Instagram model die ging poseren met een boor, zeg maar. Om een foto te nemen en weer haar auto instapte om weg te rijden, weet je. Gewoon puur voor de foto. Maar er zijn echt mensen die helpen om dingen op te ruimen en de puin weer op te bouwen. En dat laat zien dat mensen zoiets hebben van, ja, sorry dat jij een slachtoffer was van deze beweging.
Ja.
Jij verdient het niet, maar zeker niet door de coronatijd, weet je. Dus ik heb echt het gevoel dat die small businesses nu wel ondersteund zijn. En dat gevoel krijg je wel door hoe mensen reageren met opruimen, schoonmaken. En echt gewoon een support uiten.
En hebben jullie al nagedacht over hoe nu verder? Dit is wat het is, maar ik heb nog weinig echte
actie
voor je op.
Ik ben heel even benieuwd naar Edson's visie.
Ik denk dat, daarom was ik ook zo blij dat veel witte mensen ook gewoon bij die demonstratie aanwezig waren. Want ook daar, zoals Menno net zei, daar gaat het eigenlijk om. Hé, ik ben even gaan terugdenken wat ik allemaal heb gezegd. En dat was echt een beetje, misschien toch een beetje gek. Weet je, daar gaat het om. Dat kwartje bij iedereen valt van besef dat het aan de hand is. En het is niet meteen, we hebben niet een toolkit waarmee we het meteen uit de wereld gaan helpen. Want het is een proces van jarenlang, generatie op generatie, teaching another way. Snap je, another way of life dan wat we nu al honderden jaren gewend zijn. Weet je, mijn kind is gelukkig half, dus hij heeft gewoon een kans op de banenmarkt straks. Maar hij gaat ook die strijd nog moeten voeren. Dus we moeten niet denken dat dit binnen 2-3 maanden is opgelost. Maar het besef, dat is het belangrijkste. Daarom ben ik echt blij dat veel witte mensen nu denken van, wow, het is nu superveel, die pijn. Waar ik heel veel... Kijk, want de dood van George Floyd is de pijn van... ik ben een keer bij een echoscopist geweest toen mijn vriendin zwanger was. Ging ze kijken met dat ding. Weet je wat ze zei? Ze zei, ik zie op de echo al dat hij een negerneusje heeft. En hij heeft Zulu-lippen. Snap je? Dat kan je niet zeggen. Dat kan je niet zeggen, terwijl mijn baby is niet eens geboren. Dat was de eerste keer ook dat mijn vriendin geconfronteerd zelf was, want het was in haar lichaam, met discriminatie of racisme. Toen we daaruit kwamen, moest ze huilen. Ze heeft zich nog nooit zo gevoeld. Ze zei, what the fuck? Ik begrijp eindelijk waar jij het altijd over heeft. Terwijl ik heb het zo vaak met haar hierover, maar pas die dag wist ze echt van, wow, dus dit is het waar jij over hebt. Nu voel ik het zelf ook, want dat kind zit in mij.
In mij, ja.
Dus daar gaat het om. Besef, jongens, dat we te maken hebben met trauma's en dingen moeten verwerken. Wees je bewust van dat dat gewoon zo is. Niemand noemt jou meteen point blank een racist. Maar je komt wel uit dat systeem, dus je draagt het met je. En besef het en probeer het ook gewoon op een andere manier op te lossen. Wees gewoon alert op wat je aan het doen bent. Dat is het enige. Mensen hoeven niet in de verdediging te schieten. Maar ik ben toch geen racist? Niemand zegt dat. Maar we leven wel in zo'n systeem.
Ja. Ja. Dat is nog best wel heftig. Want ik denk dat, was dat een wat oudere vrouw of zo? Die dat
het was een oudere vrouw uit het oosten van het land. Maar ze kwam uit het oosten van het land. Dus, en dat is het ook, Wilco. Wat je nu zegt, is een oudere vrouw. En weet je wat het is? Weet je wat dat ding is? Ik zag geen enkel greintje kwaad.
Besef.
Snap je? Want ze zei het gewoon, omdat, ja, voor haar is het gewoon grappig, is normaal. Maar ze weet niet dat het voor mij pijnlijk is.
Waarschijnlijk zeggen van, oh, dat is, vindt hij prettig om te horen, want dan weet hij...
Ja, oh nee, geen neusje, doelelijk is. Ze had geen idee.
Ze dacht gewoon dat ze lief en aardig aan het babbelen.
Ja, ze dacht echt, oh, dit is leuk, I'm hanging with the gang, weet je?
Maar dus nee. Making racial small talk.
Ik vind het wel een heel mooi voorbeeld wat je noemt, want uiteindelijk zeg gewoon, nou kijk, die vrouw is helemaal niet evil bezig. Het is niet gewoon van, nee. die probeert eigenlijk leuk, maar dat doet ze op zo'n ongemakkelijke, ongeïnformeerde manier, dat het weer kletseld wordt, zonder dat ze dat zelf beseft.
Ja, maar die manier van praten, dat laat je al zien dat dat vroeger dus gewoon normaal was. Dat heeft zij ook gewoon maar meegekregen. Dat het gewoon oké is om zo over donkere mensen te praten. Weet je, alsof het...
Wij hadden kinderliedjes vroeger. Nou, daar word je nu gewoon de klas voor uitgestuurd.
Nee, maar ja, precies.
Dat is echt niet normaal.
Geen grap. Ik heb zelf die liedjes meegezongen toen ik in de kleuterklas zat. Snap je? Niet wetende wat de fuck er eigenlijk allemaal gezegd wordt. Dus ik denk, hè? Shit. Maar over de slavernij hoor je niks. Maar die fokt op liedjes, die krijg je wel, weet je.
Nee, dus dat is, ja, dat is, ik ben het mee eens. En hier zie je ook stappen die mensen echt vragen aan de burgemeester en aan, zeg maar, wat de politie kan doen. Dus bijvoorbeeld niet meteen, dat chokeholds verboden worden, dat er niet meteen wordt geschoten, dat je eerst een waarschuwing geeft voordat je schiet. Want dat gebeurt allemaal hier niet. Dat iedereen verplicht een bodycam moet hebben. Worden agenten. Dat echt de stappen moeten genomen worden voordat je besluit om te schieten. Want dat is hier niet, weet je. Het is nu echt shoot and ask questions later.
Ik zag inderdaad, en dat is een heel groot verschil, dat zag ik inderdaad over de politiebriefing over schieten, is dat zeg maar bijna de hele wereld is het, als je schiet, richt op, mik op een been.
Ja,
eerst het waarschuwingsschot.
Ja, nou ja, maar mik op het been, en in Amerika is het mik op de borst.
Ja,
dat is
heel anders. Dat is
een fundamenteel verschilletje hoor, waar je dan over hebt.
Ik ook dus dat is, vragen mensen.
Ieder politiebureau heeft daar ook een tank voor het geval dat.
Het is een heel vreemd gezicht. De militairen en al die wagens en al die helikopters op Hollywood. Het lijkt net een scène uit een film, weet je. Mm-hmm. Gewoon omdat mensen vragen voor equal rights. Of dat ze als normaal worden behandeld door de politie. Het is een heel...
Omdat Trump een foto had nodig, hè?
Ja, het is een heel gek beeld. Wat mij hoop geeft is inderdaad wat Edison zei. Dat er heel veel blanke mensen zijn. En mensen uit andere culturen en rassen die opstaan en die mee demonstreren. En dat zie je overal. En dat is iets dat hoop geeft en dat is inspirerend om te zien. Omdat het laat zien dat in Amerika in ieder geval, dat het heel anders is dan vroeger. Weet je, de afgelopen jaren zag je dat niet. Maar nu ineens wel, op een heel grote schaal. Dus ik denk dat dit een keerpunt is. En we merken het wel.
Zoals wij zo met elkaar blijven praten en heel veel mensen dat ook blijven doen, dan uiteindelijk met tijd en heel veel praten kom je in een heel eind. En ik denk dat als de studio's in LA zeggen, we willen meer donkere stemmen. En Samba Schutter die sms't mij van, hey, ik moet om 12:30 wel een auditie doen. Dus kunnen we de podcast kort houden.
Het begint.
Is het dit wel de tijd om tegen je te zeggen, Samba, volgens mij moeten we er een eind aan breiden. Er wacht een hele belangrijke auditie op.
Het is een Nederlandse rol.
Dit is niet terrorist nummer 3.
De Nederlandse voice-over rol.
Ik denk wel dat het belangrijk is wat je net zegt, Menno. Dat gewoon over hebben. Dat is,
ja,
laten we daar wat mikken. En ik denk dat als we nu 50 jaar terugkijken, zijn we al heel ver. Maar er zijn nog heel veel dingen gewoon echt fucked up. En het is een stukje evolutie van ons als mensen, denk ik.
Yeah.
En dat gaat altijd langzamer dan dat je wenst. Als ik heel eerlijk ben, denk ik soms wel eens, 200 jaar geleden, de angst voor het onbekende zit in onze natuur. We zijn nomadische stammen die in kleine groepjes rond zwierven over de aardkloot. En 200 jaar geleden had je een hekel aan het dorp 5 kilometer verderop. Want dan kwam je nooit. En dat waren rare mensen. En we zijn zo niet geschikt voor deze moderne. Als dier. Ja. Weet je, als mechanisme. Yeah. Heel erg ongeschikt om in deze moderne tijd waarin je kan gamen met een Japanner en een Canadees.
Nee, maar ik denk ook dat daarom zal het ook sneller gaan dan in de afgelopen jaren. Doordat alles zo... Ik kan nu een shooting in Amerika zien ook, met mijn eigen ogen. En denk van, damn. Weet je, dus dat is wel een blessing, dat dingen worden dus zichtbaar. Vroeger was het zo van, als ik over racisme had, was ik net een kind die iets had gezien, maar niemand anders had het gezien. En als ik dan zei van, hé, ik heb dat gezien, dan zegt iedereen, nee, je lul. Weet je? Maar nu hebben we allemaal cameraatjes. Nu, hé, ik heb dat gezien. Oh ja, waar is het? Hier, weet je? Je kan het niet meer ontkennen.
Dat vind ik wel een mooie, mooie vergelijking, ja.
Ja, nee, dat is waar. En dat zeg ik, dit was zo powerful omdat je het zag. Weet je, als je dat gehoord op het nieuws zou het heel anders zijn. Maar nu zag iedereen die beelden. En dat is gewoon, dit is belangrijk en dit is nieuw. En ik heb echt hoop. Er zijn vandaag weer betogingen, elke dag. Dus je hoort hier de helikopters en sirene en zo. Maar dat blijft doorgaan totdat er echt iets, een actie wordt genomen. Of door inderdaad dingen die veranderen in de politie en geweld. Of inderdaad in sommige principes die mensen hebben met de systemische racisme die is ingesteld hier in Amerika. Yeah. We'll see.
Hey Samba, help je sterkje daar.
Ja, maar dankjewel. Twee maanden geleden was ik bezorgd over toiletpapier. Nu gaat het echt om of ik op straat kan lopen na 6 uur 's avonds.
Ik hoop dat deze ontwikkeling zich doorzet, Samba. Want anders heb ik aan het eind van het jaar moet ik je Facebook vragen of je de Big One overleeft.
Ja, inderdaad. Ik bel je wel via satelliettelefoon ergens in een bunker of zo.
Dan een veiligheidsjasje opsturen van I'm half white.
Hey gasten, dank jullie wel voor dit enorm positieve gesprek en om al die verschillende verhalen te horen en die dialoog op deze manier met elkaar te hebben. Dus dank daarvoor.
Jij bedankt. Ja.
En als je geluisterd hebt, geef dan je reacties bij de podcast. We zijn heel erg benieuwd wat jullie ervaringen zijn, hoe jullie dit hebben gevonden.
Als je wilt trollen, ga je lekker naar Geen Stijl.
Ja, Dankjewel Edson, dankjewel ja. Samba, dankjewel Wilco. Dit was de eindejaarspodcast voor deze week.
You.
Yeah.
Stay safe.